Bla 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 bla.
Bla 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 bla.
Idealen zijn prachtig, maar woorden verliezen betekenis als je niks doet. Dus laten we met z'n allen wat minder praten en meer doen. Bij Achmea zijn we vast begonnen. Zo gaan wij voor minder verkeersslachtoffers, gezonde werknemers en duurzame woningen. Waar ga jij voor? Kijk op www.werkenbijachmea.nl.
Dit is Haagse Zaken van NRC. Mijn naam is Lemya Aharwan. En deze week zijn we er inderdaad op vrijdag. En dat doen we omdat we gaan praten over het Nationaal Kiezersonderzoek dat vandaag ook uitkomt. Dat onderzoek naar het stemgedrag van kiezers dat vindt altijd plaats in de maanden rond de Tweede Kamerverkiezingen. Waarom kiezen zij uiteindelijk? Hoe en wat ze kiezen? En politieke partijen die kijken over het algemeen reikhalzend uit naar dit onderzoek, omdat het ze heel veel leert over het gedrag van de mensen die zij proberen te bereiken. In deze Haagse Zaken hoor je hoe het gaat met de kiezer, waarom dit een verkiezingsuitslag is vol paradoxen. Want rechts won bijvoorbeeld, maar je kon toch niet spreken van verrechtsing. En de coalitiepartijen van het kabinet Rutte 3... dat gevallen was. Die hebben samen weer een meerderheid, praten ook samen over een doorstart. Maar dat betekent niet dat alles bij hetzelfde is gebleven, want aan de andere kant waren er niet eerder zoveel partijen met minder dan 10 zetels in de Tweede Kamer. Nou, er is een heleboel om over te praten. Het is echt een schat aan informatie. Kan je ook allemaal aanraden te lezen. Maar je kan er eerst naar luisteren. En dat hoor je allemaal van Guus Valk, chef van de politieke redactie.
Hoi.
En, ja, een debuut. En ook nog eens een zeldzaamheid in deze Haagse Zaken, want Tom van der Meer, jij bent niet onze collega.
Nee, nou ja, ik wou vroeger heel graag journalist worden en dat is nooit gelukt. Dus ik ben heel blij hier toch te zijn. Ik ben politicoloog, als hoogleraar verbonden aan de Universiteit van Amsterdam.
En een van de mensen die betrokken is bij het Nationaal Kiezersonderzoek.
Ja, inderdaad. En dat Nationaal Kiezersonderzoek, voor alle duidelijkheid, dat is echt een samenwerking van heel veel universiteiten in Nederland. Politicologie, sociologie, communicatiewetenschappen. En het Sociaal en Cultureel Planbureau. En aan dit rapport waar we het zo over gaan hebben, hebben we iets van 18 collega's aan meegeholpen.
Laten we maar meteen uitleggen wat dit onderzoek precies is.
Ja, dat Nationaal Kiezersonderzoek is een onderzoek dat we eigenlijk al sinds 1971, dus 50 jaar lang al, in verkiezingstijd doen. Om te kijken naar de opvattingen van kiezers, de gedragingen van kiezers. Om te kijken welke onderstroom er nou eigenlijk is die achter de verkiezingsuitslag schuilgaat.
En dat doen jullie door steeds, eigenlijk al 50 jaar lang dus, gefeliciteerd trouwens, voor een groot deel dezelfde vragen te stellen aan die kiezersgroepen. En dan, want dan kan je die trends zien.
Ja, nou, ongeveer een kwart van de vragen is constant. Ja. Dus daar kunnen we echt heel ver mee teruggaan, soms tot echt de vroege jaren 80. Een ander kwart, dat stelt ons in staat om Nederland te vergelijken met andere landen. We werken ook heel erg samen met andere landen in Europa, Noord-Amerika, Zuid-Amerika. Zodat we ook Nederland op die manier kunnen plaatsen. En dan zitten er ook heel veel nieuwe vragen bij om echt deze verkiezingen te kunnen snappen.
Ja, is het zo dat je die data, die komen allemaal gewoon online te staan. Hè? Dus als je nu luistert, zou ik zeggen, ga hierna vooral kijken. Maar we hebben het alle drie ook voor ons liggen, of tenminste wij twee, Guus. Dus het kan zijn dat je af en toe ook wat geblader hoort. Ik ben wel benieuwd, Tom, wat heeft jij nou het meest verbaasd aan de resultaten van dit onderzoek?
Je had het net over allemaal nieuwigheden, dus die versplintering, een scheur in het partijstelsel. Er zijn heel veel ontwikkelingen die heel opvallend zijn, maar niet per se verrassend. Mm-hmm. Er zijn heel veel dingen waar politicologen al heel lang voor hebben gewaarschuwd. Wat me het meest verbaast is dat de toeslagenaffaire, of eigenlijk het toeslagenschandaal, zo weinig invloed heeft gehad op die verkiezingsuitslag. Ik had een veel grotere invloed verwacht, mm-hmm. Want zo'n toeslagenschandaal dat raakt echt het hart van wat we noemen de democratische legitimiteit. Het gaat namelijk over een overheid die niet betrouwbaar is geweest, die niet eerlijk en fair is geweest.
Wat mensen wel verwachten van een overheid.
Dat mogen mensen verwachten en dat mogen mensen zeker in Nederland van de overheid verwachten. En daar is dus ontzettend veel fout gegaan, jaren en jaren lang. Maar dat heeft op het stemgedrag maar een heel beperkte invloed gehad. En ook op het vertrouwen.
Valt daar iets over te zeggen? Hoeveel invloed?
Nou, dat kan je niet in één cijfer uitdrukken. Maar de meeste mensen die zelf aangeven dat het invloed heeft gehad, die stemden toch al op oppositiepartijen. Dus ja, het leidde dan niet bijvoorbeeld tot een gebrek aan steun voor de VVD of de PvdA. En van die VVD en PvdA-kiezers van het verleden, die zeggen dat het op hun stemgedrag een invloed heeft gehad, stemt het overgrote deel alsnog op VVD of PvdA. Dus de invloed op het stemgedrag is echt heel klein geweest.
Ja. Maakt het uit dat het ook geen echt campagneonderwerp was? Want ik heb nauwelijks debatten gezien over het toeslagenschandaal.
Ja, dat is denk ik een van de redenen die heel erg meespeelde hierbij. Dus, je kan het kijken vanuit de kant van de kiezer. Dan kan je zeggen, de meeste mensen zijn hier niet door geraakt. Of denken ook dat ze niet geraakt worden. Maar je kan het ook bekijken vanuit de campagnestand. En de campagne ging heel weinig over die affaire. En dat is ook best logisch, want van de middelgrote partijen waren er wel heel veel waarvan de vingerafdrukken op dat dossier zaten. Dus de VVD, de PvdA, het CDA, D66, die hadden allemaal niet echt belang bij om dit nou een heel groot thema te maken, want ze kunnen dan ook zelf beschadigd raken.
En eigenlijk werd het een beetje geneutraliseerd, zou je kunnen zeggen, als campagneonderwerp in die zin.
Ja, zeker. Ja. En dat is ook iets waar het Nederlandse kiesstelsel niet zo heel goed in is. Wij zijn over het algemeen heel goed in vertegenwoordigen. Maar waar we niet zo goed in zijn, is verantwoording afdwingen van politici. Omdat onze regeringen zijn altijd coalitieregeringen. Dus iedereen is mede verantwoordelijk voor dat beleid.
Ja.
Guus, aan jou eigenlijk dezelfde vraag. Want jij hebt het ook allemaal gelezen. Wat viel jou op? Heb je er iets in gezien waarvan je dacht, goh, dit wist ik nou niet van tevoren?
Nou, het ligt hier voor me. Het is een heel pak papier. Lekker chaotisch ligt het erbij. Ik heb tot 3 jaar geleden in de Verenigde Staten gewerkt. En daar de opkomst van Trump. En toch wel een enorme opkomst van een radicale rechterflank gezien. En ik was bij terugkomst altijd heel benieuwd van hoe heeft dat in Nederland wortel geschoten? En in hoeverre zijn dezelfde mechanismen die in Amerika hebben geleid tot een extreme tweedeling. In hoeverre zijn die mechanismen hier in Nederland ook aan het werk? En daarom vond ik het interessant om even te lezen in het hoofdstuk dat gaat over polarisatie in Nederland. Daar wordt eigenlijk de vraag gesteld van hoeverre is er sprake van een toenemende polarisatie in Nederland? Er worden verschillende categorieën, ga ik niet allemaal helemaal uitleggen, maar het komt erop neer dat ja, er is sprake van polarisatie in Nederland, maar nee, het is niet in extreme mate. Het is al meer dan 4 jaar geleden, maar het is niet extreem. Wat ik wel heel interessant vond, was dat het onderzoek erg gaat over wat ze dan noemen feitenpolarisatie. En toen dacht ik wel even van, hey, had ik zo'n een kleine aha-erlebnis. Want ik denk dat deel van de opkomst van Trump kan verklaard worden uit het feit dat Amerikanen het onderling niet eens zijn over de feiten. Daar heeft bijvoorbeeld de opkomst van Fox News en Breitbart en sociale media heel veel mee te maken. En precies die ontwikkeling signaleerden onderzoekers ook in dit onderzoek. Dat er dus over feiten heel erg veel twist ontstaat. En dat het ook te maken heeft met bijvoorbeeld de mediaconsumptie van kiezers.
Dus waar haal jij je media, waar haal jij je informatie vandaan?
Precies. En toen ik dat las, dacht ik wel van dat is ergens voorspelbaar misschien. Hè? Ongehoord Nederland komt op. Geen Stijl, Telegraaf, noem het maar op. Volkskrant, NRC. Maar dat het zo'n factor is, daar had ik nog niet zo enorm bij stilgestaan. Dus dat vond ik zelf wel echt een interessante.
Is dit nieuws, Tom?
Die feitenpolarisatie kunnen we niet zo heel erg ver mee terug. Dus we weten niet hoe erg dit in het verleden was. Ik moet een klein beetje relativeren wanneer we die feitenpolarisatie bekijken. Dus verschillende mensen van mening over wat feiten zijn. Dan is die polarisatie vooral groot op het gebied van het klimaat.
Ja.
Dat is echt het nieuwe thema dat een wicht kan drijven in de Nederlandse politiek, waar mensen echt verschillende opvattingen over hebben.
Vond ik ook heel interessant trouwens, waarom klimaat dan net zo'n belangrijk onderwerp wordt gevonden.
En daar gaan we het straks heel uitgebreid over hebben. Dit hele onderzoek gaan we aan de hand van 3 paradoxen omschrijven. Maar ik wil eerst eventjes met jullie terug naar de basis, naar degene om wie het helemaal draait, namelijk die kiezer zelf. En dan begin ik even met de hele algemene vraag, Tom. Hoe ging het met de kiezer in 2021?
In 2021 was de kiezer best tevreden met hoe het regeringsbeleid is geweest. Minder dan 4 jaar geleden, maar niet per se anders dan het meerjarige gemiddelde. Het vertrouwen lag een beetje op het niveau dat het ook in eerdere jaren wel heeft gelegen.
Hoe hoog is dat?
Ja, ik kan het wel in 1 los cijfer uitdrukken, ongeveer rond de 50%. Maar dat zegt niet zoveel, want afhankelijk van hoe ik die vraag stel, kan ik dat cijfer opkrikken naar 70% of omlaag brengen naar 30%. Dus in ons onderzoek is het zo ongeveer rond de 50% van de mensen die aangeeft dat ze expliciet vertrouwen hebben in regering en of parlement.
En dat is veel, want dat klinkt dan als toch best wel weinig, dat maar 50%.
Voor een democratie is dit eigenlijk heel goed. Okay. Nederland voor een democratie doet het heel goed qua vertrouwen. Maar in een democratie wil je niet alleen maar vertrouwen hebben. Je wil juist in een democratie dat burgers sceptisch zijn, dat ze reageren op wat er gebeurt en dat ze politici ook verantwoordelijk houden. Er zijn landen waar het vertrouwen echt hoog ligt, dus boven de 3/4 van de mensen die vertrouwen hebben. Maar dan kom je echt uit in landen als China en Qatar en Azerbeidzjan en Singapore. Dat zijn niet de landen die we normaal gesproken als het meest democratisch beschouwen. Voor een democratisch land zit Nederland eigenlijk stevast bij de subtop.
Oké, dus de kiezer had qua vertrouwen niks te klagen, zal ik maar zeggen.
En ook qua gedrag doet de kiezer wat je zou verwachten. Je wil kiezers die een keuze maken uit partijen die op elkaar lijken, daar hun overwegingen bij hebben. En ook dat hebben ze deze keer weer gedaan. De meeste kiezers hebben een keuzesetje van een paar partijen die op elkaar lijken. En binnen die keuzeset maken ze hun keus. En ook dat is wat je verwacht. Alleen, er zit een probleem in voor die Nederlandse kiezer. Namelijk, het aanbod is wat meer op elkaar gaan lijken dan vroeger in het beeld van de kiezer. De partijen zijn steeds meer op elkaar gaan lijken. En dat maakt het voor die kiezer dus heel moeilijk om zich goed te laten vertegenwoordigen als het aanbod in het midden zo een pot nat wordt.
Er speelde deze verkiezingen nog iets anders. Die kiezer had namelijk ook te maken met de gevolgen van die pandemie. Even om het beeld terug te halen. Toen wij met z'n allen gingen stemmen, toen werd een uitzondering gemaakt op de toen geldende maatregel, de avondklok, zodat mensen 's avonds nog naar de stembureaus konden gaan. Dus dat is voor mijn generatie, ik denk eigenlijk ook voor jullie generatie, redelijk ongekende context waarin je je stem uitbrengt. Is dat nog van invloed geweest?
We kunnen moeilijk nagaan of het invloed heeft gehad op het stemgedrag. Wat we wel zien is wat mensen vinden over het stemproces. En ook daar zijn mensen in Nederland best wel tevreden over. Carolien van Ham, collega uit Nijmegen, laat zien dat dat oordeel over betrouwbaarheid heel hoog ligt. Alleen het ligt iets lager dit jaar dan in voorgaande jaren. En wat mensen vooral een beetje dwars zat, was dat briefstemmen. Dus de optie van het briefstemmen was toegevoegd dit jaar. Net zoals vervroegd stemmen en iets meer machtigingen. En dat briefstemmen, dat wordt iets minder betrouwbaar geacht. Nog steeds door een grote meerderheid, maar dan wel duidelijk minder dan de klassieke vormen. En dat hangt ook veel sterker samen met je partijvoorkeur. Dus over het algemeen vond zo'n ongeveer 3/5 tot 2/3 van de mensen was voor briefstemmen, vond het betrouwbaar. Maar onder forumstemmers was het ongeveer maar 1 op de 10 mensen die dat betrouwbaar vond. Dus je ziet daar een veel grotere tegenstelling tussen politieke partijen dan met die andere vormen. En dat is op zichzelf niet zo goed voor de democratie.
Ja, in die toch wel aparte context is het ook nog wel interessant om te kijken naar de opkomstcijfers. Want dat zou ook nog wel een soort aanwijzing kunnen zijn of dit anders was dan normaal. Maar dat viel ook wel mee.
Ja, nee, de opkomst die bleef eigenlijk best hoog. Die zit volgens mij spot-on op het veeljarig gemiddelde. En ook als we kijken naar andere elementen. Mensen bleven gewoon geïnteresseerd in de politiek. Mensen volgden nog steeds in ongeveer dezelfde mate de verkiezingscampagne. Dus over het algemeen lijkt het niet alsof corona daar een heel erg dempend effect op heeft gehad.
Je had dat rally around the flag effect, hè, waar natuurlijk heel veel over gezegd is. Dat er een heleboel steun was voor regeringsbeleid en voor politieke leiders. Je zou eigenlijk kunnen zeggen van het is weer op hetzelfde niveau als voor de coronacrisis, het vertrouwen?
Ja, dat vertrouwen dat kreeg dus een enorme boost in het voorjaar van 2020. Toen de crisis uitbrak, dan heb je wat je noemde een rally around the flag effect. Een externe dreiging van buitenaf. Hoe reageren mensen op die angst? Nou, dan gaan we ons met z'n allen achter onze eigen instituties scharen. Dat zag je eerder met 11 september. Dat zag je met de overname van ABN door Wouter Bos en Jan-Peter Balkenende. Externe dreiging, steun voor de regering. Dat vertrouwen schoot omhoog. En vooral ook de steun voor Rutte. En wat we zien zowel in de vertrouwenscijfers als in de steun voor de VVD, is dat die boost zo ongeveer rond verkiezingstijd was uitgewerkt. Dus ik denk dat voor Rutte en de VVD die verkiezingen ook geen dag...
Gaan we net te laat eigenlijk.
Nou ja, of als ze hadden willen profiteren, had het eerder gemogen. Maar het kwam ook wel goed uit dat die niet nog veel later was, want dan hadden ze misschien nog verder kunnen zakken.
Dit gaat veel over de stemmers, hè? De mensen die dus de moeite namen om te gaan stemmen. Maar het is ook een groep niet-stemmers. Ik ben toch ook wel benieuwd wat je daarover kan vertellen. Wat zag je aan die groepen? Was het anders dan in 2017?
De groep niet-stemmers is altijd best wel divers. Er zit voor ons onderzoek altijd een probleem in, want de mensen die niet stemmen, die gaan voor een deel ook niet graag meedoen aan dit soort onderzoeken. Ja. Dus daar moeten we altijd veel voorzichtiger in zijn. Maar ongeveer de helft van de niet-stemmers kan je kenmerken als mensen die door omstandigheden niet zijn gaan stemmen. Geen tijd, vergeten, geen goede keuze hebben kunnen maken deze ene keer. En een ander deel doet gewoon structureel niet mee.
Wat ook opvallend is dat deze verkiezingen wel echt ook heel veel records zijn gebroken. We hebben ze even op een rij gezet, maar echt heel interessant is bijvoorbeeld dat negatieve gevoelens tegenover politieke tegenstanders historisch hoog zijn deze keer. Dat er sinds 1989 niet meer een uitslag is geweest die zo leek op de vorige verkiezingsuitslag. Het is ook voor het eerst sinds 1994 dat de partijen de Kamer in zijn gekomen met maar 1 zetel. B1 en de Boerburgerbeweging. Het is ook voor het eerst in heel lang volgens mij dat een zittend kabinet verder kan met een meerderheid, want meestal verliezen ze hun meerderheid. Er zijn ook niet eerder zoveel partijen in de Kamer geweest die minder dan 10 zetels hebben gehaald. En er zijn nog nooit eerder zoveel nieuwe partijen in de Kamer gekozen.
Nou, dat hebben we toch wel mooi voor elkaar gekregen met z'n allen, ja.
Gefeliciteerd.
Ja, en toch het interessante is denk ik dat de versplintering zelf, als je dat in een cijfer moet uitdrukken, daar hebben wij politicologen een getal voor, het effectief aantal politieke partijen, dat is niet gestegen. Maar het aantal echt kleine splintertjes, dat is opeens toegenomen. En dat hadden we eerder niet in deze mate. Waar we het de afgelopen 30 jaar over versplintering hadden, bedoelden we eigenlijk verbrokkeling. Dat de grote partijen niet meer zo groot waren als vroeger. Dat we heel veel middelgrote partijen hadden. En nu voor het eerst in lange tijd kunnen we echt praten over splinters die erbij zijn gekomen. En het zijn er meteen ook veel.
En Guus, als we het dan hebben over die campagne die hieraan vooraf ging. We hebben het vaak gehad over een campagne die dan niet echt over één thema ging. Het ging eigenlijk vooral heel erg veel over van alles. Zag je daar bevestiging in dit onderzoek?
Nou ja, ten eerste, dat is waar. Want we hebben dat ook vaak gesignaleerd en opgeschreven. Het debat ging nooit echt over een bepalende maatschappelijke kwestie. Dus het ging nooit over, zoals de Provinciale Statenverkiezingen van 2019... volgens mij echt over klimaat gingen bijvoorbeeld. Gingen die van 2021 eigenlijk nergens over. Klein beetje corona, klein beetje toeslagen, klein beetje ongelijkheid, klein beetje herverdeling. Maar het ging nooit echt ergens over. Degene die daar het meest, denk ik, van profiteerde, was Mark Rutte. Want het enige onderwerp dat eigenlijk overbleef, was zijn leiderschap. En de manier waarop hij zich ook profileerde in de campagne was heel erg van stem op mij, want ik krijg het gedaan. Ik heb het al 10 jaar voor u gedaan, dus daar kan er nog wel 4 jaar bij. Dat was ongeveer de kern van het verhaal van Mark Rutte. En andere partijen gingen heel erg mee in dat verhaal. Dus die gingen hem aanvallen op zijn leiderschap. Van, hij heeft dit niet gedaan of dat niet gedaan. En was u wel toen een leider? En dat kon hij heel makkelijk pareren, waardoor de rest eigenlijk nergens was. En die inhoudelijke stilstand, zeg maar. Ik vind het moeilijk om dat echt aan cijfers te koppelen of zo. Maar wat me wel heel opvalt, als ik ook dit onderzoek terugzie, is dat ook als je naar de verkiezingsuitslag kijkt, er eigenlijk niet eens zo ontzettend veel gebeurde. Er zijn heel veel kleine partijtjes bijgekomen. Vaak ook partijen die wel op één issue heel erg campagne voerden. Dus bijvoorbeeld B1 of de Boer-Burgerbeweging. Ja, 21, dat campagne voerde echt met een migratieverhaal, antimigratieverhaal. Maar voor de rest zag ik toch wel een zekere vervlakking als je kijkt naar de uitslag.
Ik zou die verkiezingscampagne toch net iets anders inkaderen dan wat jij net hebt gedaan. Ik zag wel veel partijen die probeerden het over inhoud te hebben. Dat probeerde Wilders bij de PVV, dat probeerde de linkse partijen met hun thematiek. Dat probeerde Hoekstra met een aantal losse flodders over veiligheid en over de economie. Mm-hmm. Maar ze richtten allemaal hun pijlen op Rutte. En daar ben ik het wel met je eens. Wat Rutte consequent deed, is alles pareren met leiderschap. Dus hij zei niet tegen Wilders, meneer, ik ben het met u oneens over de inhoud. Nee, we waren het eens over de inhoud. Alleen het verschil tussen u en mij is, ik sta hier, ik neem die moeilijke besluiten en u staat aan de zijlijn.
Dat neemt niet weg dat het thema van belang is, het thema migratie. Ook ik wil minder migratie. Maar terwijl u inderdaad woedend op de bank zat te twitteren, heb ik de afgelopen jaren ervoor gezorgd dat het aantal migranten, het aantal vluchtelingen uit Syrië met 90% is afgenomen door deals te sluiten met Turkije. En zijn we inmiddels bezig op basis daarvan nieuwe afspraken te maken als Europa met andere delen in Afrika en Azië om ervoor te zorgen dat we daar mensen kunnen opvangen. Het aantal migranten wat hier naartoe komt terugloopt naar nul, zodat we zelf kunnen besluiten wie we hier willen hebben. Mensen op uitnodiging, mensen die niet meer zelf hier naartoe komen. Terwijl u zit te schreeuwen, ben ik aan het besturen. En dat is eigenlijk feitelijk het grootste verschil tussen ons twee.
Tegen linkse partijen, die dan ook met uitdagende kwesties kwamen over klimaat, over inkomen, over de betrouwbare overheid, zei hij ook van ik ben het met u eens, dat moeten we aanpakken.
Leiderschap voor het klimaat. Mm-hmm. Leiderschap ook om te staan voor de rechtsstaat en te staan voor Europa.
Allemaal dingen die hij niet ingevuld heeft.
Ik heb zoals ik eerder zei, ik heb heel veel waardering en respect voor Mark Rutte, voor al de jaren die hij heeft gediend. En als je voor het leiderschap gaat van een partij, en ik sta hiervoor in deze verkiezingen, dan hoort bij mijn ambitie ook te zeggen dat ik ook voor het torentje ga.
Mm-hmm. En ik ben het overigens met haar opvatting over leiderschap wel eens. Misschien mag ik 1 ding aan toevoegen. Het gaat inderdaad om bereid zijn impopulaire maatregelen te nemen. Dat heb ik de afgelopen jaren volgens mij moeten doen.
Uiteindelijk is het gelukt om samen met dat bedrijf ervoor te zorgen dat ze nu een van de schoonste bedrijven zijn en er zelfs een prijs voor hebben gekregen, omdat ze het zo milieuvriendelijk doen. Dus het moet samen gaan. En juist investeren daarin kan ook weer heel veel nieuw werk en nieuwe banen opleveren.
Meneer Rutte, is dat inderdaad een manier?
Ik ben het er helemaal mee eens. Die mooie bedrijven in Zuid-Limburg, op dat Camelot-terrein waar de kinderen over vertellen, die maken allemaal spullen die je in de hele wereld nodig hebt. Ik heb liever dat je ze hier maakt op een schone manier, dan dat je het bedrijf naar een ander land stuurt en dat ze daar vervuilend produceren.
Dus die inhoudelijke thema's werden wel opgeworpen, maar ze vielen een beetje dood. Want je hebt in de politiek niet alleen inhoud nodig, maar je hebt ook conflict nodig. Je hebt tegenstellingen nodig. Want vanuit die tegenstellingen krijgen kiezers duidelijkheid over waar partijen staan, hoe ze geïnformeerde keuze kunnen maken, wat de alternatieven zijn die op tafel liggen. Maar dat viel een beetje weg. En dat zien we dus ook terug in de cijfers van het Nationaal Kiezersonderzoek. Dat in de perceptie van de kiezers het moeilijker is geworden om te bepalen waar partijen nou precies staan. En dat die partijen ook inhoudelijk in de perceptie van kiezers wat meer op elkaar zijn gaan lijken.
Oké, Tom, je begint nu inderdaad over die soort van versmelting van middenpartijen. Ik wil het even met jullie hebben over de paradoxen. Dit is er één van, want er zijn weinig verschillen tussen partijen, of tenminste zo zagen kiezers dat. En aan de andere kant constateren jullie ook een groeiende polarisatie. Dat lijkt een beetje met elkaar in tegenspraak. Hoe kan dat?
Ja, dit is vooral een kwestie van vraag en aanbod. Kiezers zijn wat gepolariseerd. We weten uit politicologisch onderzoek, wanneer partijen iets gepolariseerder zijn dan de kiezer, biedt dat de kiezers houvast en inzicht, en dan kunnen ze geïnformeerde keuzes maken. Maar wat wij in Nederland zien, is dat die middenpartijen behoorlijk gericht zijn geraakt op het besturen. En dat zie je dus ook terug in een verkiezing die dan toch weer om leiderschap is gaan draaien. Waar de vraag over de coalitie boven de markt hing, waar corona boven de markt hing. Dus die verschillen in percepties van die partijen, die worden kleiner. Die gaan meer op elkaar lijken in de ogen van de kiezer. En de kiezer die zich wil laten vertegenwoordigen, moet dan toch een uitweg kiezen. En dan is versplintering bijvoorbeeld een van de opties.
Is het dan zo simpel als in, oké, jullie lijken allemaal op elkaar, dus dan ga ik maar naar een partij, vaak een flankpartij, die dan zich meer uitspreekt dan andere partijen, die zich wel afzet tegen die andere partijen?
Nou, dat is een van de reacties. Er zijn meerdere reacties geweest. Maar dat een breed midden, dat de onderlinge conflicten weinig uitvecht, leidt tot versplintering, tot kiezers die naar de flanken gaan, dat is vanzelfsprekend. Want kiezers raken op een gegeven moment op zoek naar alternatieven. Die willen een alternatief. En als die alternatieven niet in het midden worden aangeboden, ja, dan worden ze wel alles aangeboden.
Maar dat leidt dan dus tot versplintering, maar ook tot radicalisering. Want ik moet even denken aan een opmerking die Wouter Bekers maakte vorige week. Hè, de directeur van het Wetenschappelijk Instituut van de ChristenUnie. Die stelling nam tegen de 2G-samenleving. En die heel erg het punt maakte, wat hij eerder heeft gemaakt, dat hij vindt dat de middenpartijen, dat het debat daar dood is en dat die middenpartijen erg op elkaar zijn gaan lijken, waardoor de kiezer die het toevallig niet eens is met dat consensusstandpunt gedwongen is naar een radicale flankpartij te gaan. Dus je hebt inderdaad versplintering, maar je hebt dus ook radicalisering. Want die kiezer moet wel naar de PVV of naar Forum om een huis te vinden voor dat ene standpunt wat hij dan net zo belangrijk vindt. Toch? Dus daar zit ook nog een radicaliserend effect
in. Nee, precies. We zien dus dat kiezers naar de flanken gaan. En in die zin kan je praten van een soort van polarisatie of radicalisering. Maar tegelijkertijd, De opvattingen van de kiezers zelf, die zijn behoorlijk constant door de tijd heen. Het is niet alsof de kiezers nu massaal de een of de andere kant op zijn gaan schieten op kernthema's als migratie of de economie. Dat is nou ook weer niet het geval.
En wat bedoel je daar dan precies mee? Want die kiezers dan blijven staan, zijn die partijen dan gaan bewegen? Want iemand moet bewegen.
Nou, een andere politicoloog, Pieter Meer, heeft wel gezegd dat de partijen in het midden steeds meer op de besturen gericht zijn geraakt. En in Nederland betekent dat je compromissen moet sluiten. Dat je in onze traditie een vaste meerderheidscoalitie moet hebben, waardoor je nog meer inwisselbaar wordt ten opzichte van elkaar. Een kiezer die ontevreden raakt met het regeringsbeleid, en dat gebeurt inherent ongeveer aan elke beleidskeuze die je maakt, die gaat op zoek naar een alternatief. Dus zelfs als je zelf consequent bent in je eigen opvattingen, dan zie je, oké, die vorige keuze, dat is toch niet helemaal geworden wat ik wilde. Dan ga je op zoek naar een alternatief. En ja, die staat dan verder af van dat midden.
Zouden we dit een beetje concreet kunnen maken? Want als we het hebben over dat grote midden dat is zo op elkaar is gaan lijken, dan hebben we het bijvoorbeeld over D66, GroenLinks, de PvdA, dat soort partijen.
Ja, nou ja, ja.
Zou je daar de VVD en CDA bij rekenen?
Zeker.
Ja, maar dan denk ik bij mezelf, de VVD en GroenLinks lijken toch helemaal niet zo heel veel op elkaar?
Nou ja, dat hangt ervan af wat ze zelf wel of niet in de markt zetten. Als ze de onderlinge verschillen echt groot aanzetten, als de campagne inderdaad was gegaan over klimaatbeleid, waarbij GroenLinks de ene positie innam en de VVD de andere, dan had je een conflict gehad waar kiezers zich aan konden optrekken en konden herkennen, die partijen verschillen echt van elkaar. Maar als ze dat niet doen, als in dit geval de VVD zegt, nou ja, klimaat is inderdaad heel erg belangrijk en daar gaan we voor vechten, punt, dan komt zo'n conflict niet van de grond. Dan ga je kijken naar partijen die wel eventueel een alternatief aanbieden.
Precies, dus het gaat niet zozeer over het wel of niet bestaan van verschillen, maar het gaat om het wel of niet uitbuiten of benoemen of in het zonnetje zetten van die verschillen.
Ja, maar er zit een zekere angst bij sommige partijen, heb ik soms het gevoel dat wanneer je die verschillen te groot zou maken, dat het latere proces van coalitievorming zou bemoeilijken.
Ja, toch speelde er deze campagne toch ook iets anders, hè Guus? Wat wij vaak hoorden was ook een soort van, ja, moet je in deze tijden van crisis nou juist die verschillen gaan benadrukken? Of moet je juist allemaal de armen om elkaar heen laten staan en eenheid uitstralen?
Ja, dat klopt. Want ik weet ook nog dat de VVD op een gegeven moment wel met een vrij controversieel migratiestandpunt kwam mee in het verkiezingsprogramma over integratielocaties. En dat, daar gingen ze ook actief de boer mee op, zal ik maar zeggen. Ik weet ook wel dat andere partijen dat een soort van ongepast vonden om nu PVV-corvée te gaan doen, zal ik maar zeggen. En dus dat element speelde inderdaad wel een rol, dat die partijen zich misschien nog wel meer dan ze al deden aan elkaar vast te klampen. Maar ik moet wel zeggen dat op heel veel onderwerpen, zoals klimaat bijvoorbeeld, of de grote onderwerpen als kapitalisme of volkshuisvesting, dan zie je CDA en VVD's, de retoriek is wel anders, maar het einddoel is toch ook weer niet zo heel veel anders dan GroenLinks bijvoorbeeld. Dus er zijn natuurlijk wel verschillen, maar ja, je moet zelfs als geïnteresseerde lezer van verkiezingsprogramma's, moet je echt wel goed zoeken om die verschillen echt goed te zien.
Ja. Kun je daarbij ook constateren dat zeg maar, de grote stromingen, de politieke stromingen die we hebben, bijvoorbeeld het liberalisme van de VVD, die zijn de afgelopen tijd onder Klaas Dijkhoff nog als fractievoorzitter, toen hij er zat, gaan kijken naar, klopt ons verhaal nog wel? Past het nog wel bij deze tijd? En constateerden dat ze dus eigenlijk meer naar het midden moesten gaan schuiven, waardoor dat idee van het is allemaal een beetje van hetzelfde misschien wel versterkt werd.
Ja, precies. Dat is het risico. Als je met z'n allen naar het midden gaat omdat je eigen onderliggende visie niet meer kan of wil uitventen, of omdat je denkt dat daar de kiezers op dit moment niet zitten, dan maak je elkaar inwisselbaar. En dan is het ook logisch dat kiezers eerder van partij gaan veranderen, zoals ze al steeds vaker doen. Dan is het ook logisch dat kiezers op zoek gaan naar alternatieven, of dat ze eerder op personen willen stemmen die wel onderscheidend kunnen zijn.
En wat hier dan zou helpen is een ideeënstrijd.
Ja, nee, politiek moet draaien om waardestrijd, anders is er geen keus mogelijk voor kiezers. Het hele idee van volkssoevereiniteit, dat het volk iets te kiezen heeft, dat hangt af van verschillende visies die worden uitgevent. Maar als het midden ze niet aanbiedt, dan wordt het voor kiezers dus heel moeilijk om trouw te blijven aan die middenpartijen.
Is de kiezer daarmee ook een recht ontnomen, bijna? Om het recht om duidelijk te kunnen kiezen?
In ons kiesstelsel hebben we het grote voordeel, tussen aanhalingstekens, dat er altijd nieuwe partijen bij kunnen komen. En dat zien we ook steeds weer gebeuren. Of het nou gaat om de LPF in 2002, of daarna de PVV, of de Partij voor de Dieren, of nu dus met de verschillende nieuwe splinters. Er is altijd ruimte voor nieuwe partijen. Alleen het maakt het politieke midden maakt het zichzelf zoveel moeilijker wanneer ze niet zelf die conflicten continu blijven agenderen, maar afhankelijk worden van die satellietpartijen die dat doen. Want daarmee brengen ze zichzelf steeds verder in het nauw. Want ga maar na, die coalitiepartijen die worden iets kleiner. Nou, deze keer dan een keer niet. Maar het midden wordt over het algemeen iets kleiner. Die gaan dan uit dat midden proberen weer een nieuwe coalitie te formeren. Dan heb je nog meer partijen nodig. Vaak nog gedetailleerdere afspraken nodig om dat in de lucht te kunnen houden. Dan wordt het dus nog moeilijker om je te profileren. Denk aan de afgelopen regeringsperiode waar D66 had het referendum moest inleveren. ChristenUnie ook op een aantal punten gewoon echt klem zat. Het CDA meermalen heeft gezegd, wij staan voor onze handtekening zonder uit te leggen waarom überhaupt. Dan maak je dus nog moeilijker. Kiezers weten nog minder goed waar je staat. En bij de volgende verkiezing is het risico weer dat kiezers nog meer naar de flanken gaan.
Ja.
Want daar zitten de alternatieven.
Ieder regeerakkoord versterkt eigenlijk dit wat je nu beschrijft. Want iedere keer wordt er een compromis gesloten tussen dezelfde partijen. En die flanken die zetten zich daar tegenaf.
Nou ja, kijk, het compromis zelf is het probleem niet. Maar als je steeds met dezelfde partijen compromissen sluit, dan wordt het al lastiger voor kiezers. Want die gaan dan naar alternatieven op zoek. Als je hele gedetailleerde compromissen blijft schrijven, echt tot in de zoveelste komma afspreekt wat er wel of niet gaat gebeuren, maak je het nog weer moeilijker voor partijen om zichzelf te kunnen onderscheiden. In het verleden hadden we eigenlijk een afwisseling van coalities. Centrum links en centrum rechts. En die wisselden elkaar af.
Mm-hmm.
We zien nu steeds vaker dat de tegenstelling niet meer centrum links tegen centrum rechts is, maar het midden tegenover de flanken. En dat is voor het midden een gevaarlijke positie. Want ja, op korte termijn kan je besturen, maar op lange termijn, als je maar de hele tijd blijft besturen, word je minder aantrekkelijk voor kiezers. Dus wordt dat midden steeds iets kleiner. Dus op lange termijn ondergraaf je daarmee de positie van dat midden zelf.
Oké, dus dat midden is steeds met elkaar gaan lijken. Het is voor kiezers steeds moeilijker om die inhoudelijke verschillen aan te wijzen. En tegelijkertijd, want dat is deel 2 van deze paradox, zie je dus die polarisatie toenemen. En er is één thema dat daarin helemaal eruit springt. En dat is klimaat. Wij verbaasden ons daar een beetje over, hè? Guus, dat het juist dit thema was.
Ja, nou ja, het is natuurlijk een heel belangrijk thema en een controversieel thema dat, denk ik, Forum voor Democratie de grootste partij maakte in 2019, hè, bij de Provinciale Statenverkiezingen. En dat werden ook wel echt een beetje de anti-windmolenverkiezingen, zou je kunnen zeggen. Maar dat dit er zo uitspringt, terwijl je ook, hè, ook over onderwerpen als identiteit of Europa, of je kan ongelooflijk veel onderwerpen verzinnen, dat verbaast me wel een beetje. Ja. Blijkbaar heeft dit onderwerp nog een extra attentiewaarde.
Ja, het is wel even goed om uit te leggen. Bij polarisatie in het onderzoek worden er 3 soorten beschreven. Dus misschien wel goed om ze even op te noemen. Maar ook uit te leggen dat klimaat dus bij alle 3 scoort. Ja.
Nee, we hebben als eerste ideologische polarisatie. Hebben mensen verschillende opvattingen wat we moeten doen qua beleid? Verschillen daarin van ideeën. Dan zien we dat die polarisatie rond klimaat groter is dan bijvoorbeeld bij inkomensverschillen of rond het thema van migratie. De tweede vorm van polarisatie is affectieve polarisatie. Vind je je tegenstander, je tegenhanger een beetje sympathiek of niet? Hoe minder sympathiek je die ander vindt, hoe groter de polarisatie is. Je kan inhoudelijk met elkaar van mening verschillen, maar als dat voor de rest oké is, is dat geen probleem. Want hoe meer je een afkeer hebt van je tegenhanger, hoe groter dat probleem is. Nou, dat is de affectieve polarisatie. Ook daar is klimaat een belangrijke splijtswam. Dan zie je vooral dat kiezers van GroenLinks, Partij voor de Dieren aan de ene kant staan en kiezers van Forum voor Democratie aan de andere kant. Die echt niet zoveel op hebben met hun tegenhanger.
Is dat iets nieuws, dat mensen er zo in staan?
Nou, dit is klimaat. Dus klimaat is ook een relatief nieuw thema op de politieke agenda.
Maar zag je het eerder bijvoorbeeld bij migratie of bij
op momenten. We zien door de jaren heen dat op verschillende momenten die affectieve polarisatie kan stijgen en kan dalen. Dus die was wat hoger in mid-jaren 80. Ja, tijd van economische recessie. Was daarna weer een poosje wat lager. Tijdens de paarse jaren was weer wat hoger. 2002, 2003. Daarna ging die weer wat omlaag. En nu is die weer een poosje aan het stijgen. En als derde gaat het over de feiten. De feitenpolarisatie. En dat is in welke mate mensen een gedeeld beeld hebben van kennis, van feiten. En bij klimaat is dan de vraag gesteld van ja, hoe zeker ben je ervan dat mensen verantwoordelijk zijn voor klimaatverandering? Tenminste voor een deel. En dan zien we dat er een sterke samenhang is in het antwoord dat je daarop geeft met je partijvoorkeur. Dus kiezers van Forum voor Democratie, die zeggen dat hun inschatting van de invloed van de mens veel lager is dan kiezers van Partij voor de Dieren of GroenLinks.
Ik moet een beetje ook aan het coronadebat denken. Dat volgens mij een beetje langs diezelfde lijnen verloopt. Omdat het deels gaat over wetenschap en interpretatie van wetenschap. Het gaat over media. Dus hoe kom je tot je informatie? Het heeft ook volgens mij een soort bijna tribaal element. Van ik hoor bij deze groep, dus vind ik dit en dat en dat. Dus misschien dat corona wel zeg maar het klimaat 2.0 wordt in het volgende kiezersonderzoek over 4 jaar. Of wanneer er ook maar weer nieuwe verkiezingen zijn. Wat ik daar gewoon interessant aan vind, en ik ben ook benieuwd hoe jij hier naar kijkt, maar is dat als je polariseert op zeg maar cultureel niveau en je dus je positie bepaalt aan de hand van de groep waar je deel van uitmaakt, het lijkt mij veel moeilijker om elkaar te bereiken, te overtuigen of om een soort gemeenschappelijke basis te vinden. Dus heeft zeg maar die affectieve polarisatie waar je het over had, heeft dat niet ook een zichzelf radicaliserend effect, zat ik te denken?
Ja, een bepaalde vorm van affectieve polarisatie zou je altijd wel hebben. Dus de vraag is vooral, wanneer loopt het uit de hand? En in Amerika bijvoorbeeld hebben we een systeem waarin het best wel makkelijk uit de hand kan lopen. Omdat het een systeem is van the winner takes all. Je wint of je verliest. En als jouw kant heeft gewonnen, ja, dan kan je het systeem naar je hand zetten. En als je dan weinig geeft om die tegenhanger, dan kan je die gewoon een beetje de rechten ontnemen, de politieke rechten, de stemrechten een beetje inperken, zodat je de volgende keer eerder wint. Dat wordt gemakkelijker in zo'n systeem en dat zal die haat en nijd alleen maar kunnen vergroten. In het Nederlandse systeem maak ik me daar op de lange termijn over het algemeen wat minder zorgen om, omdat ons systeem inherent gericht is op coalities, op compromissen moeten sluiten. Dus er zal altijd een onderstroom zijn van mensen die inderdaad kan radicaliseren, als ze gewoon consequent worden buitengesloten.
Ja.
Maar de mate waarin het, zoals in de Verenigde Staten, ook die enorme politieke gevolgen kan hebben en daarmee dat zelfversterkende effect, daar geloof ik in Nederland niet zo heel erg in, omdat ons systeem dat tegenwerkt.
Maar als
alleen het wordt in de hand gewerkt, denk ik wel op de korte termijn nu, door politieke partijen in het midden die te weinig richting geven aan dat conflict. Want nogmaals, als die politieke partijen dat niet doen, zoeken kiezers naar de alternatieven aan de flanken, gaan dan ook eerder daarin mee, zullen dat ook eerder gaan meewegen in hun stemgedrag. Want ja, je wilt toch vertegenwoordigd worden. Je gaat op zoek naar partijen die dat goed kunnen doen.
Maar als partijen uitdragen dat het in Nederland eigenlijk ook een winner-take-all principe is, hè? Dat hun gelijk het enige gelijk is, dus dat ze die coalitiegedachte minder uitdragen, dan is het risico misschien nog veel groter. Want in Amerika accepteren ze hopelijk wel dat als hun partij de verkiezingen verliest, dat ze dan 4 jaar aan de kant zitten. Maar hier is dat besef natuurlijk helemaal niet.
Nou, in Amerika wordt dat steeds minder geaccepteerd.
Ja, dat is waar.
Daar natuurlijk, daar wordt op een gegeven moment het verkiezingsproces zelf wordt in twijfel getrokken.
Ja.
En het wordt ook gewoon ondermijnd actief in de laatste jaren, vooral door de Republikeinse Partij.
Ja.
Maar dat is een risico waar we dus in Nederland mee te maken hebben, dat onder specifieke partijen niet wordt geaccepteerd. Dus ja, daar zit tot op zekere hoogte een risico in.
Ik wil met jullie naar de tweede paradox. Want op het eerste gezicht zou je zeggen, er vindt een doorstart plaats van alles wat er al was. Hè? Sinds 1989 constateren jullie in dat onderzoek, leek de verkiezingsuitslag nooit zo sterk op de vorige. De VVD is weer de grootste partij, levert weer de premier. Dezelfde vier partijen gaan weer met elkaar aan tafel zitten. Maar aan de achterkant daarvan gebeurt er heel veel versplintering.
Je weet het allemaal, want we kennen al de verkiezingsuitslag. Ja. Dus dat is niet een soort nieuw feit dat nu naar boven komt in het kiezersonderzoek. Maar gewoon puur het feit dat ik eventjes las dat er maar vier partijen in de Tweede Kamer zijn die meer dan 10 zetels hebben. Dat wist ik zeg maar rationeel wel, maar dat had ik helemaal niet zo verwerkt, die informatie. Dat is best wel erg eigenlijk, als je erover nadenkt. Of erg in de zin van, dat is een totale verbrokkeling van, dat zijn bijna Israëlische toestanden. Dus in die zin is er wel, je kan zeggen, Rutte gaat gewoon weer door, zelfde coalitie, zelfde mensen. Min of meer, welke partij heeft nou echt enorm gewonnen of verloren? Het is toch zeteltje erbij, zeteltje eraf, over het algemeen. En tegelijkertijd een onmiskenbaar proces van versnippering.
Ja.
Die twee ontwikkelingen kunnen dus blijkbaar tegelijkertijd gebeuren.
Ja, nee, zeker. Ja. Je zei net, die versnippering is een probleem, of die verbrokkeling is een probleem. En dat hangt er een beetje natuurlijk af van hoe je ernaar kijkt. Vanuit een democratisch oogpunt, vanuit het oogpunt van vertegenwoordiging, is dit van zichzelf geen probleem. Kiezers laten zich vertegenwoordigen door de partijen die ze zelf kiezen en hebben daar de mogelijkheden toe. Dus vanuit democratisch perspectief is er weinig aan de hand, maar vanuit het perspectief van een bestuur of een makkelijk functioneren van een parlement is dit natuurlijk wel heel erg lastig.
Ja, ik redeneer vooral vanuit daar, want wij zitten hier natuurlijk, we nemen dit op in het Tweede Kamergebouw. Volgens ons coronadebatten die tot midden in de nacht duren, omdat 19 sprekers allemaal even hun visie op het coronabeleid willen geven. Bijvoorbeeld, daar zit natuurlijk het problematische, denk ik.
Nee, klopt, daar zit het risico.
Ja.
Vanuit bestuurders heb ik ook wel gehoord van de verkiezingsuitslag heeft ertoe geleid dat deze regering de meerderheid heeft weten te behouden. En het is ook de eerste regering in een heel lange tijd die niet heeft verloren bij de volgende verkiezingen. Dus het gaat goed. Er is stabiliteit. Maar het is een soort van stabiliteit die je ook ziet nadat je via een hele drukke achtbaan weer op dezelfde plek bent begonnen. Je hebt ontzettend veel meegemaakt. Toevallig sta je daar nu even stil. Maar het zegt niet zoveel dat je echt stabiel bent geweest. Als we in februari 2020 verkiezingen hadden gehad, was de verkiezingsuitslag wel degelijk heel erg veranderlijk geweest. Het zijn dus omstandigheden geweest, zoals die rally around the flag, het corona-effect, dat ertoe heeft geleid dat toevallig op deze tussenstand, op dat moment, de verkiezingsuitslag nog enigszins stabiel lijkt.
Ja, en dat is zeg maar het nu, zal ik maar zeggen. Maar als je kijkt, jullie constateren bijvoorbeeld dat de neergang van het CDA en de PvdA, die duurt wel langer dan alleen nu, weet je wel. Dat is in slow motion, zie je dat het aantal zetels aan het afnemen is. Hoewel dat na Rutte 2 niet bepaald in slow motion ging bij de PvdA. Dat die zetels dus ook niet gaan naar een grote partij. Maar dat verdwijnt een beetje in het niets. Dat vond ik wel heel symbool staan voor die fragmentatie, weet je wel. Dus die neergang van het CDA en de PvdA, dat zien we allemaal. Die hebben gewoon flink minder zetels. Maar waar dat naartoe gaat, dat verspreidt.
De meeste kiezers die zitten binnen een paar blokken. En die blokken die zijn nog enigszins stabiel qua grootte. Dus dat verlies van het CDA, dat is ook voor een belangrijk deel bij de VVD terechtgekomen. In mindere mate bij radicaal rechtse partijen. Het verlies van de PvdA meerjaren gezien is ook terechtgekomen bij Partijen voor de Dieren, bij GroenLinks, bij de SP. Dus het blijft wel ergens. Maar die partijen die hebben ontegenzeggelijk heel veel moeite om stand te houden. Er wordt wel gezegd, dat is demografie, hun kiezers sterven uit. Dat klopt niet helemaal. Als we ook kijken naar wanneer die partijen succesvol waren, nog 15 jaar geleden zaten die partijen allebei heel erg goed. Toen gingen de verkiezingen tussen CDA en PvdA. PvdA stond in het voorjaar van 2006 in de peilingen zelfs op iets van 60 zetels. Onvoorstelbaar vergeleken met nu. Het CDA die onder Balkenende gewoon weer rond de 40 zetels wist te scoren. Dus het heeft ook te maken met hoe partijen zich opstellen in het debat en in het parlement. En die partijen zijn niet heel onderscheidend. Zeker niet op de nieuwe thema's. Daar hebben zij last van nieuwe thema's die opkomen. Klimaat, de multiculturele samenleving. Daar hebben die partijen geen uitgesproken opvatting of posities op.
Je hebt het net over blokken. Daar wil ik het eerst met jullie over hebben. Want je hebt het over die CDA'ers die gaan uiteindelijk in hetzelfde blok bewegen ze dan naar een andere partij. Toch constateren jullie nu dat een van die blokken uiteen is gevallen. Dus tot voor kort had je dan links en rechts. En dat is nu links, centrumrecht en radicaal rechts.
Ja.
Kun je dat eens uitleggen?
Ja, eigenlijk vanaf 2002 kan je zeggen, gaat de Nederlandse politiek om twee grote thema's. Economie en de multiculturele samenleving. En bij die multiculturele samenleving is later ook immigratie gekomen en de EU, maar allemaal van die culturele thema's. En op dat strijdperk waren er dan twee grote blokken van partijen. Aan de ene kant had je de linkse partijen, dat is PvdA, SP, GroenLinks. Aan de andere kant had je de rechtse partijen, VVD, CDA, LPF, PVV, Trots op Nederland, Forum voor Democratie. Je hoort al wel, die is wat groter. En dan zat er één partij echt tussenin, D66. Die was aantrekkelijk voor allebei de blokken, maar kon ook aan allebei de blokken kiezers verliezen. Dat is een beetje de tragiek van D66, ja. Altijd al geweest. Maar nu is dat rechterblok is in tweeën gescheurd. Dus vroeger gingen kiezers van de VVD naar de PVV of andersom. Maar dat lijkt opgedroogd te zijn. En ook Forum voor Democratie heeft weinig uitwisseling meer met CDA en VVD. Dus daar lijkt een breuklijn te zijn ontstaan dat rechterblok in tweeën is gescheurd. Dus we hebben nu niet twee blokken, maar drie blokken. En net als D66 tussen links en centrumrechts in zit, lijkt JA21 de partij te kunnen zijn die op lange termijn tussen centrumrechts en radicaalrechts in zit. Aantrekkelijk voor allebei de blokken, maar kan ook net zo makkelijk aan allebei de blokken kiezers verliezen.
Ja, en wat mij dan fascineert is dat jullie signaleren dan dat kiezers die VVD of CDA overwegen, die vinden JA21 dan, dus die zitten in dat centrumrechtse blok, en die vinden JA21 dan bovengemiddeld interessant. Maar andersom geldt dat niet. Dus kiezers die JA21 overwegen, die kijken helemaal niet naar CDA of VVD.
Nou, die kijken er minder sterk naar. Het gaat nu vooral één kant op. Dus dat klinkt nu alsof JA21 meer kiezers kan wegsnoepen van VVD, CDA dan potentiële kiezers andersom. Ja. Dat komt voor een deel omdat JA21 gewoon nog heel klein is. Dus dat moet je hierbij echt meewegen. Dus dat kunnen we nog moeilijker inschatten. Maar ja, je zit ook in een constellatie dat VVD en CDA regeren. Dus ja, als je besluit om op een partij te stemmen die niet regeert, zou je ook minder snel die partijen aantrekkelijk noemen.
Zit er een soort stabiele grootte in zo'n radicaal rechtsblok bijvoorbeeld? Kun je zeggen, die 28 zetels die ze geloof ik nu hebben, hij is ongeveer vergelijkbaar met de LPF in 2002, hè, de PVV in 2010. Is dat ongeveer de grootte waar het...
Ja, dat lijkt me wel een beetje de structurele potentie die het heeft.
Dus er kan niet veel bij, kan niet veel af. Dat is het ongeveer.
Ja, dit is wat we de laatste 20 jaar zo hebben gezien. En we zien ook een soortgelijke aanhang ook wel in andere landen. Dus zo rond de 15% van de bevolking die op radicaal rechts zou kunnen stemmen of zou willen stemmen. Dat zien we wel op meer plekken. Ik vind vooral die scheur interessant. Maar dan nog kan je zien dat op korte termijn er toch natuurlijk wel kiezers zijn die over een blok heen stijgen. Die alsnog van het ene naar het andere blok kunnen gaan. En dat is dit jaar zeker gebeurd. Forum voor Democratie heeft echt aantoonbaar kiezers getrokken op basis van hun corona-opstelling. Dus niet op basis van hun opvattingen over migratie of over klimaat of wat dan ook. Maar echt op het gebied van corona. Dus daar hebben ze toen ook wel baat bij gehad.
En uit welke blokken kwamen die kiezers?
Ja, dat is te klein om specifiek dan te kunnen toewijzen waar dit vandaan kwam.
Ja, want ik ben dus wel benieuwd. Ja, nu wordt het heel technisch. Maar je hebt dus zeg maar het linkse blok, het centrumrechtse blok en het rechtse blok. En dan zie ik op zich wel de beweging tussen het centrumrechtse blok en het radicaalrechtse blok. Maar ik ben ook benieuwd of Forum dus ook dat linkse blok weet te verleiden, of kiezers uit dat linkse blok, door zich alleen met corona bezig te houden. Want ik kan me nog uit de campagne herinneren dat Thierry Baudet zich dat wel dacht te kunnen doen. Want hij benoemde toen echt van, nou, migratie, de Europese Unie, ja, ik laat dat eventjes allemaal zitten. Ik ga me nu alleen richten op corona. Want ik weet dat er mensen zijn die zich op dit moment niet gehoord voelen in het beleid bijvoorbeeld.
Ja. Ja, puur anekdotisch waren die verhalen er natuurlijk ook wel. Hè? Ja. Van de Partij voor de Dierenstemmers die naar Baudet gingen, omdat hij als enige een stem was tegen het coronabeleid. Dus dat was er zeker. Maar ik weet natuurlijk niet in hoeverre dat echt substantiële percentages waren of zo. Dat is moeilijk te zeggen.
Nou, als je kijkt naar mensen die die partijen in ieder geval onderling overwegen, dan zien we een opvallende overlap tussen kiezers van DENK en kiezers van Forum voor Democratie. Dat had ik van tevoren niet verwacht. En in mindere mate ook zie je ook wel zo'n link met de Partij voor de Dieren. Maar dat is al een heel stuk zwakker. En dat
hoe dan?
Is
waar zit die overlap in?
Nou, dat zijn blijkbaar kiezers die elkaar toch wel een beetje overwegen. Die allebei de partijen in een overwegingsset meenemen.
Maar allebei de kanten op? Dus ik kan me in deze coronatijd, zal ik maar zeggen, wel iets bij voorstellen dat DENK-kiezers geïnteresseerd zijn in Forum vanwege, nou ja, gewoon de manier waarop Baudet zich opstelt over het coronabeleid. Maar andersom zijn er
blijkbaar ook
Forum-kiezers.
Ongelooflijk.
Ja.
Maar nogmaals, we hebben het nu over relatief kleine partijen.
Ja.
In een gefragmenteerd partijlandschap. Dus we hebben hier over hele kleine aantallen. Wat jullie zo net zeggen, dat zien we ook in onze data wel.
Ja.
Ik vind er nog iets anders interessant aan. Dat is dat als er dus blijkbaar een soort blok is afgescheurd van de politieke constellatie, wordt coalitievorming natuurlijk ook lastiger. Want die zal moeten plaatsvinden tussen twee sterk verzwakte blokken. Want het centrum-linkse blok is kleiner geworden. Het centrum-rechtse blok heeft er is een heel stuk afgescheurd. Dus die twee blokken moeten het samen doen. Waarbij het dus bijna niet meer mogelijk is om bijvoorbeeld een centrum-linkse coalitie te vormen of een centrum-rechtse. Er zal altijd een soort van uitwisseling moeten zijn. En dat moeten ze dan maar samen doen, omdat die radicaal-rechtse partijen eigenlijk nooit een optie zijn.
Ja, de afgelopen 40 jaar hebben we eigenlijk een afwisseling gehad van centrumrechtse regeringen. CDA-VVD of CDA-VVD-LPF, CDA-VVD-PVV. Met middenregeringen, waarbij meestal de PvdA aanschoof met één of twee van die centrumrechtse partijen. Dat houdt op, want je zal steeds vaker coalities moeten vormen met partijen uit minstens twee van die blokken. Of in ieder geval partijen buiten die blokken. Nu gaat het nog net met twee partijen die niet in het centrumrechtse blok zitten. D66 en de ChristenUnie. Maar die ook niet per se heel sterk in een van de andere blokken zitten.
Ja, want even voor duidelijkheid, die twee partijen beschouw je als, zeg maar, zwevend. Die zitten niet duidelijk in één blok.
Nou, D66 die zit echt een soort van verankerd tussen dat centrum-linkse blok, of dat linkse blok moet ik zeggen, en het centrum-rechtse blok. Die zit daar echt heel sterk tussenin en die wisselt ook kiezers heel gericht uit met beide blokken. De ChristenUnie die heeft een wat vrijere rol in deze indeling.
Ja, super interessant. We komen een beetje natuurlijk bij de laatste paradox. Want oké, het rechtsblok is uiteengevallen. Er is nu ook een radicaal rechtsblok bijgekomen. En toch lees ik in jullie onderzoek dat je nog niet echt kan spreken van verrechtsing van het electoraat.
Ja, nee, dat is heel intrigerend. De kiezers zelf zijn niet zozeer rechtser geworden in hun opvattingen. Maar ja, wat we zien is dat dat rechterblok, het radicaal rechtsblok, meer een eigen profiel heeft gekregen. Dus het is afgescheurd. Het is ook iets groter geworden dan voorheen. Maar nogmaals, als je het wat verder uitzoomt, dan zien we over de afgelopen 20 jaar wel ongeveer dat we nu tegen dat max van de grootte van dat blok aanzitten weer.
Maar kun je dan zeggen, rechtse kiezers zijn rechtser geworden?
Daar lijkt het ook niet eens zo heel erg op. Er is wel een hele lichte vorm van die inhoudelijke polarisatie, maar die is niet bijster sterk.
Maar help me, Tom. Hoe kan het dan dat dat radicaal rechtse blok wel er is? Als het electoraat niet rechtser is geworden en zelfs die rechtse kiezer is niet rechtser geworden, maar die radicaal rechtse partijen zijn wel een opkomst.
Nou, die radicaal rechtse partijen, die hebben dus al 20 jaar. Ik vind het niet goed om te spreken van een nieuwe opkomst van radicaal rechts. Want dit hebben we gewoon al heel lang. Het is een zekere constante in de Nederlandse politiek dat we die partijen hebben. En die hebben we dus al 20 jaar. Die partijen aan de flanken worden aantrekkelijker wanneer partijen in het midden te weinig doen aan een soort van conflictmanagement. Het beheersen van wat de grote thema's zijn waar de politiek over moet gaan. Ja. En dan zie je dat kiezers eerder naar die flanken gaan. Dat speelt een rol. We zien dat het stemgedrag ook eerder ingegeven gaat worden door vertrouwen of wantrouwen in de politiek. Je kan nagaan, wanneer partijen in het midden gericht zijn op besturen, dan gaat de opvatting van, ja, wat vind je nou van het bestuur? Heb je daar vertrouwen in? Gaat dan steeds sterker meewegen in ons stemgedrag bij gebrek aan grote inhoudelijke tegenstellingen. En dat zien we ook hier weer terug. Het zijn juist de kiezers van radicaal rechtse partijen die het minst vertrouwen hebben in media, in wetenschap, in de politiek. Dat hangt sterk samen met het stemgedrag.
Ja, want dat is nog wel, denk ik, nog wel een goede aanvulling. Want we hadden het net even over het debat tijdens verkiezingen dat eigenlijk zo dood was als een pier. Hè? Maar ik kan me voorstellen dat voor heel veel kiezers Nederland bestuurbaar houden gewoon het onderwerp is. Dus dat ze het prima vinden dat die partijen op elkaar lijken, dat er verantwoordelijke mensen zitten zonder enorme verhalen en zonder enorme ideologische kleur. Dus ik kan me ook voorstellen dat het bepaalde kiezers bindt aan die middenpartijen.
Ja, klopt. In generieke zin. Maar je maakt het politieke conflict hiermee platter. Het politieke conflict wordt er dan eentje van gevestigde partijen tegenover de uitdager. Of in termen van het populisme van een elite tegenover de rest. En dat is nou juist het type conflict dat je, denk ik, als politiek midden niet, het liefste niet wil hebben. Want het is heel platgeslagen, het geeft geen richting. En het zal kiezers eerder opties geven om juist naar die flanken te gaan, waar dan wel alternatieven worden aangeboden. Ja. Biedt die alternatieven dan in het midden aan?
We hebben het steeds over die flanken, maar we hebben het eigenlijk vooral over de rechtse flank. Hoe staat het met de linkse flank?
Ja, nou, ook daar zien we nu dat verschillende partijen hun eigen satellietpartij hebben gekregen. We hadden al GroenLinks in het verleden, verre verleden, als een soort van satellietpartij voor de PvdA. Maar die hebben er nu in feite zelf ook twee gekregen.
We zagen bij één de Kamer inkomen, de Partij voor de Dieren, die groeide.
Ja, inderdaad. Bij D66 zien we Volt. Die kan je niet makkelijk op links of rechts plaatsen vooralsnog.
Staat die onder D66, zeg maar? Dus ook tussen het linkse blok,
ja,
en het centrum?
Als we die ergens plaatsen, dan lijkt die daar te staan. Dus ook daar zien we nieuwe partijen in opkomst.
Wat me een beetje opvalt in dit gesprek, maar zeker ook in het onderzoek, is dat is toch een constant, hè, van die middenpartijen die dan allemaal zo heel erg op elkaar lijken. En dan is toch de vraag, wat zou wel helpen voor die partijen om zich wel echt te onderscheiden van elkaar?
Ja, idealiter zou je willen dat die partijen zich proberen inhoudelijk te onderscheiden door inhoudelijk die conflicten met elkaar op te zoeken en te managen. Maar er zijn ook andere manieren. Eén manier is het via personen spelen, dat je een bepaalde personenprofiel laat geven. Nederlandse kiezers willen heel graag op personen stemmen, willen graag meer vrouwen, meer lager opgeleide, meer mensen uit de provincie het parlement in krijgen. Maar daar krijgen ze weinig ruimte voor van, ja, van het stembiljet, van het kiesstelsel en van de politieke partijen die kandidaten aanbieden.
Ja.
Maar een andere manier waarop partijen campagne voeren, is door eigenaar te zijn van bepaalde thema's. Dat is een oudere theorie die ook lijkt te werken, dat bepaalde partijen worden automatisch in verband gebracht met sommige thema's. Dus als je denkt aan migratie, aan welke partij denk je dan?
De PVV.
Exact. Als je denkt aan economie, wat is dan voor jou de partij?
VVD, denk ik.
VVD, ja. Klimaat.
GroenLinks.
GroenLinks. Dat hebben kiezers dus ja, op zekere hoogte ook. Dus er zijn bepaalde thema's en meteen maken ze een associatie met een partij. Dus dan weten ze ook van, oh, als de verkiezingen blijkbaar gaan over economie, dan moet ik bij de VVD zijn. Of als deze verkiezingen gaan om klimaat, dan moet ik bij GroenLinks of Partij voor de Dieren zijn. Dat is dus ook een manier waarop je campagne kan voeren. En partijen kunnen dit strategisch inzetten. Ik denk dat de VVD dat ook deed. Rutte is eigenaar van het thema leiderschap. Meer Rutte dan de VVD. Dus ja, vandaar ook dat de VVD de campagne geheel op Rutte richtte. Daarmee is de VVD onderscheidend in dat landschap dat ze op elkaar lijkt. Dus elke keer als het over leiderschap ging, dan gingen kiezers automatisch neigen naar, ja, Rutte. Want als de inzet leiderschap is, dan moet ik daar wezen.
Terwijl D66 juist probeerde met nieuw leiderschap daar de concurrentie op te zoeken.
Ja, klopt. Ik denk dat D66 ook niet helemaal windeieren heeft gelegd, in de zin dat ze in de laatste paar dagen voor de verkiezingen nog strategische kiezers naar zich toe hebben weten te trekken. Met name GroenLinks, maar ook van de PvdA bijvoorbeeld, die naar D66 neigde vanwege leiderschap en vanwege het idee dat die partij in ieder geval zou gaan meeregeren.
Is dit iets wat altijd belangrijk is geweest, of is dit iets wat steeds belangrijker wordt? Want vroeger hadden we toch brede volkspartijen die heel veel thema's hadden, en die daar juist, daar lag dan toch hun kracht.
Ja, maar ook die partijen, die hadden natuurlijk wel al onderscheidende kenmerken. Ook toen was de PvdA was de partij van arbeid en het was de partij van armoedeaanpak. De christendemocratie was de partij van ethische waarden en van normen en waarden en gemeenschapszin. De VVD was de partij van marktwerking en staatsgroepbeheersing.
Maar het verschil met nu, denk ik, is dat op al die deelonderwerpjes er altijd wel een partij is die er nog meer uitspringt. Dus als jij normen en waarden heel belangrijk vindt, dan kan je ook ChristenUnie stemmen, bijvoorbeeld. Of als je landbouw heel belangrijk vindt, dan kan je op Caroline van der Plas stemmen, van BBB. Dus,
ja.
Dus voor het CDA bijvoorbeeld, wel een leuke casus op zich, wordt het denk ik veel moeilijker om zich nog te profileren, omdat er op ieder deelonderwerpje altijd een concurrent is die daar meer gekleurd in is.
Nou, daarom wil je dus eigenlijk proberen ervoor te zorgen dat de verkiezingen over jouw thema's gaan. Dat is je ideaal. En dat is de VVD bijvoorbeeld heel goed gelukt. Het CDA is inderdaad heel intrigerend. Want het CDA is op een hele reeks onderwerpen is het soort van de nummer twee. Dus op economie is het nummer twee. Op veiligheid, nummer twee. Na de VVD.
Op grote afstand van de VVD, hè?
Op grote afstand ook voor kiezers. Wat de strategie van het CDA was, we gaan economie en veiligheid agenderen.
Nu doorpakken. Door te investeren in een sterke en eerlijke economie. Waarin ondernemers weer kunnen ondernemen. Waar werken weer loont en een perspectief is op een vaste baan en een betaalbaar huis.
Maar vanuit de theorie van het issue-eigenaarschap, degene die daar het meeste baat bij heeft, is juist degene die ze wilde uitdagen, namelijk de VVD. Want elke keer als het CDA zei van deze verkiezingen gaan voor ons over economie, of die gaan voor ons over veiligheid, dachten de kiezers, oh, dan moeten we dus bij de VVD wezen.
Ja.
En die zit in dezelfde keuzeset, dus dat stapje is niet zo groot.
Want had het CDA dan wel de verkiezingen kunnen winnen?
Zijn op één thema zijn ze echt eigenaar. Nog, dat is normen en waarden. Ook al doen ze daar al een jaar of 12 weinig meer mee in de campagnes. Op dat thema zouden ze eigenaar kunnen zijn. Dus als ze dat hadden geagendeerd en daar succesvol in waren geweest, want dat is ook niet vanzelfsprekend, dan hadden ze het in ieder geval onderscheidend kunnen zijn. Een andere manier is natuurlijk, als het dan over leiderschap gaat, zorgen dat je een uitdager hebt. Maar ook daarvoor gold dat de keus voor de lijsttrekker bij het CDA het moeilijk maakt om een uitdager te bieden voor Rutte. Persoon uit het kabinet, soortgelijk profiel. Dat maakt het heel moeilijk om juist op dat thema, als daar de verkiezingen over gaan, de uitdaging te winnen.
Ik dacht even dat ze het misschien gingen proberen op het thema betrouwbare overheid. Hè. Omtzigt was toen nog CDA-Kamerlid en Wopke Hoekstra probeerde ook wel over dat onderwerp te praten. Maar je zei helemaal in het begin van het gesprek, dat heeft kiezers eigenlijk ook niet heel erg in beweging gebracht. Dat onderwerp van toeslagen, kan je de overheid nog vertrouwen? Hoe kun je integer besturen krijgen? Dus dat was uiteindelijk ook geen winnend scenario geweest.
Nou ja, ik denk dat het had gekund. Ik denk dat het een grotere kans had geboden dan economie en veiligheid. Thema's die heel erg vastgeklonken zijn aan de VVD.
Het interessante is dat ook bij CDA-kiezers, die associëren economie en veiligheid dus ook, hè, met de VVD. Yes. Dus dan jaag je in principe je eigen kiezers ook weg.
Want dit zijn al de kiezers die uiteindelijk wel op het CDA hebben gestemd in 2021. Dus we hebben het niet eens over die paar zetels die alsnog vertrokken zijn in de laatste paar maanden.
Ja, jullie constateren ook dat het lastig is om dat issue eigenaarschap af te pakken. Maar dat het niet onmogelijk is als je als een andere partij het langere tijd verzaakt. Nou, noem jij normen en waarden. Vind ik heel interessant, want je zegt, nou, daar hebben ze 12 jaar, heeft het CDA zich daar niet meer heel erg mee bezig gehouden. Zelf vinden ze dus van wel. Want zij, Buma deed dat bijvoorbeeld door normen en waarden centraal te stellen en dat te koppelen aan identiteit en eigenlijk anderen aan te wijzen die die normen en waarden aanvielen. Hè. De afgelopen campagne probeerden ze dus eigenlijk ook, heb ik me laten vertellen, door dat verhaal wat Hoekstra overal probeerde te vertellen. Dat ging over ondermijning door drugscriminaliteit. Want uiteindelijk is dat ook terug te voeren naar normen en waarden, was het idee, weet je wel. Dus want dat zou dan te maken hebben met hoe je voorkomt dat de maatschappij overwoekerd wordt door criminaliteit. Dat je je kinderen niet kwijtraakt aan drugs/drugscriminaliteit. Dus hadden er wel een soort van idee bij. Alleen, want het idee dat daar heerst in het CDA is normen en waarden, dat is een beetje versleten. Daar zitten mensen niet meer echt op te wachten.
Ja, als we kijken naar onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau, dan noemen mensen normen en waarden en korte lontjes nog steeds als een van de belangrijkste problemen waar Nederland mee te maken heeft. Dus ik weet niet of het zo'n versleten thema is. Maar wat je net noemt, drugscriminaliteit, ja, er zit al het woord criminaliteit letterlijk in. Dat heeft ook de associatie op zijn minst sterk met veiligheid.
Ja.
Het CDA wordt ook uitgedaagd op dit thema. Hè? Het wordt uitgedaagd door de ChristenUnie, die op dit thema eigenlijk de afgelopen paar jaar vanuit de regering wel degelijk in staat is geweest om consequent te agenderen. Het gaat ons om de gemeenschap, het gaat ons om die normen, het gaat ons om die waarden. In christelijke kringen moet je het ook hebben over waarden en normen, geloof ik. Plaats van over normen en waarden, dat terzijde. Dus er zit ook een uitdager in. En als je een partij bent die het consequent vanuit die visie naar buiten treedt, niet alleen in campagnetijd aan de hand van een concreet thema of onderwerp, maar gewoon jarenlang uitdraagt, ook als je bestuurt, dan maakt het jezelf makkelijker om dit thema te agenderen. Maar op leiderschap uitdagen, wat ook de vorige verkiezingen is gebeurd, in 2017 is gepoogd, is heel lastig. Als we weer kijken naar de laatste 40 jaar in Nederland, wij hebben in 40 jaar 4 minister-president gehad, 4 premiers. Dat is bizar weinig. Ik daag je uit om landen te noemen die democratisch zijn met zo weinig premiers in zo'n korte tijd. Er is in Nederland zoiets echt als een premiersbonus en die is groot. Als premier kan je je onderscheiden in Nederland. Dus het is heel moeilijk om op leiderschap de uitdaging aan te gaan.
Ja, het CDA, daar zouden we nog een heel uur over vol kunnen plaatsen, serieus. Omdat bijvoorbeeld tussen Hoekstra en die jongen die was even lijsttrekker in Blauwe Maandag. En die was wel bezig met het verhaal dat ging over gemeenschapszin bijvoorbeeld, weet je wel. Dus die was een nieuwe invulling aan het zoeken voor dat normen- en waardenverhaal. Waar Hoekstra met zijn nieuwe deal in de campagne inderdaad, en heel erg op de bestrijding van drugscriminaliteit, heel erg die VVD-onderwerpen ging kopiëren. Omdat zij dachten dat zij Rutte ook wel konden aanpakken op leiderschap. Dus zij hadden een heel plan met alle dingen die Rutte had laten vallen, zou ik maar zeggen.
Ze maakten een harde aanpakverhaal van. Terwijl ik herinner me Buma nog, de voorganger van Hoekstra dus, die nog het spotje maakte dat die mensen in de tramhalte ging groeten.
Een hele goede morgen. Kijk hoe ver we komen.
Een hele goede morgen.
Een hele goede morgen. Een hele goede morgen.
Hele goedemorgen.
Een hele goede morgen.
Het is wel wel blijven hangen bij jullie, jongens.
Ja, zeker. Maar het idee van dat spotje was groeten is gratis. En dat was het hele idee. En dat is meer een gezapig CDA-verhaal.
Ja.
Maar goed. Ja, maar het is wel een hele light versie. Als je het wil hebben over korte lontjes op straat en over gemeenschapszin, is dat wel een hele light versie. En dat is ook het risico wanneer je de thema's van andere partijen meeneemt. Dan zet je jezelf eigenlijk een soort neer als het B-merk tegenover Coca-Cola. Dan ben jij de fuscola. Je zegt, cola is lekker, ga cola drinken en mensen gaan massaal Coca-Cola kopen. Dan denk je, ja, dat was niet mijn bedoeling, maar dat is wel het gevolg.
Ja, goede metafoor. Oké, veel van die onderwerpen zijn dus ondergebracht bij verschillende partijen. Het is moeilijk om die af te pakken, omdat ze er vaak wel actief mee bezig zijn.
Er is geen zorgpartij in Nederland.
Precies.
En dat verbaast me.
Ik wilde vragen, wat zijn de onderwerpen die er nog zijn?
Ja,
zorg
nou,
dus.
Dat mis ik dus. Ja. Kijk, bij onderwijs kan je zeggen, er zijn partijen zoals D66... een beetje GroenLinks. Of er zijn partijen die zich daar heel geprofileren. Maar waar is de zorgpartij in Nederland? Dat verbaast me in een tijd waarin het alleen maar over corona gaat, over de overbelasting in de zorg. Het houdt kiezers bezig. Iedereen heeft staan klappen vorig jaar voor het zorgpersoneel. Welke partij heeft dat verhaal verteld? Ik heb het helemaal gemist.
Ja, de SP probeert het vaak. In het linkerblok zijn de SP en de PvdA echt in strijd over het thema zorg, zou je kunnen zeggen. Allebei proberen ze aanspraak te maken, lijken ze aanspraak te kunnen maken om daar de eigenaar van te zijn. Maar in zekere zin kan je ook zeggen, Het is een beetje inwisselbaar. En dan aan, binnen het centrumrechtse blok zou het CDA daar de eigenaar van kunnen zijn. Wat waarschijnlijk vooral dit jaar is ingegeven door het feit dat de minister van Zorg een CDA'er is. Ja, de jongen was natuurlijk wel heel erg duidelijk in het nieuws afgelopen anderhalf jaar. Maar je hebt gelijk, er is niet één partij die echt duidelijk zorg in zijn tasje heeft. Wat vooral, denk ik, vervelend is voor de SP, die al jarenlang bezig is met dit thema.
Geldt ook voor wonen, hè?
Ja.
Terwijl dat
wonen vind ik het meest intrigerend in dit geval. Dat wonen is een heel, heel groot thema. Dit gaat over maatschappelijke problemen. Maar er is niet echt een partij die er heel duidelijk op uitspringt van dat is de partij van wonen. Dus dat is in zekere zin een thema dat tot op zekere hoogte braak ligt. Terwijl het zo'n urgent maatschappelijk probleem is. Het is niet alsof we een evidente woonpartij hebben, zoals we soms ook strategisch wel een partij hebben van veiligheid, een partij van klimaat, een partij van onderwijs, die mensen meteen in verband brengen daarmee. Hebben we niet de partij van wonen.
Nou, gezocht, dubbele punt, een issue owner voor wonen. Hè? Dat is in ieder geval een kans voor die partijen. Ik zeg het als een grap, maar uiteindelijk wordt dit rapport dus de komende tijd echt wel gelezen door al die strategen die werken voor al die politieke partijen. Want de gemeenteraadsverkiezingen komen eraan, de eerstvolgende. En dat is al over 4 maanden. Ik zou eigenlijk met jullie willen afsluiten door de vraag te stellen, wat zijn nou eigenlijk de lessen van de verkiezingen van 2021?
Ik denk dat de belangrijkste les is, met name die voor de middenpartijen, en ik val in herhaling, maar ga het conflict aan. Ga die onderlinge waardestrijd aan. En dat doe je niet in je eentje. Daar heb je altijd een tegenhanger voor nodig. Maar als je dat niet doet, dan gaan kiezers op andere manieren op zoek naar vertegenwoordiging.
Guus?
Ja, en ik zou eraan toe willen voegen, zoek ook de onderwerpen op, los van de vraag of kiezers ze interessant vinden, maar die ook echt besproken moeten worden. Ga het hebben over wonen. Ga het hebben over de betrouwbare overheid en over de relatie politiek-burger. Ga het gesprek aan over zorg. Al die onderwerpen. Ik vind verkiezingen niet alleen maar van wat is de uitslag uiteindelijk. Maar het is ook, dat zeg ik ook even als kiezer. Mm-hmm. Ik vind het ook belangrijk dat het in een verkiezingsstrijd ook gaat over ideeën. En over wat zijn eigenlijk de perspectieven op bepaalde onderwerpen. Dus ik zou dat ook wel heel erg die partijen mee willen geven.
Kijken wat onze gemeenteraden daaraan toe kunnen voegen de komende verkiezingen. Mag ik jullie allebei hartelijk bedanken. Tom van der Meer en Guus Valk. Jij ook weer bedankt voor het luisteren. Ja, zodra alles online staat vandaag, zetten we ook een linkje in de show notes naar dit onderzoek en naar alle data. Daar kun je dus zelf ook in grasduinen. Redactie en productie van deze aflevering waren in handen van Iris Verhulstonk, zoals gewoonlijk. Montage door Pieter Bakker. En volgende week zijn we er weer. Tot dan!